En om met elkaar het woord van God te lezen. En dat willen we doen onder de leiding van zijn Heilige Geest. En die Geest van God die zal ons ook aanspreken daarover. En daarom willen we ons hart openen zodat dat mogelijk is. Ik ga met u lezen een gedeelte uit het eerste boek Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 30. En we lezen met elkaar de eerste 20 versen. 1 Samuel, hoofdstuk 30, vanaf het eerste vers. U heeft al een beetje gehoord waar het over gaat. Er staat boven bij mij: Siklag door de Amalekieten verwoest. Het gebeurde echter, toen David en zijn mannen op de derde dag in Siklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Siklag. Zij hadden Siklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand en hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd, Ahinoam uit Jezreel en Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei: zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem: achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg. Hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen zij bij de beek Besor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen. Maar 200 mannen die zo moe waren dat ze de beek Besor niet konden oversteken, bleven achter. Zij vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Zij gaven hem brood en hij at. En zij gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 rozijnenkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug, want hij had 3 dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem: van wie bent u? En waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen: ik ben de slaaf van een Amalekitische man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten, omdat ik 3 dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Geretieten, dat aan Juda toebehoort, en in het zuiderland van Caleb, en we hebben Siklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem: kun je mij naar deze bende brengen? En hij zei: zweer mij bij God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn Heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. en hij bracht hem erheen. En zie, zij lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die zij meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op hen in, van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe. En niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee. Zij dreven die voor het eigen vee uit en zeiden: dit is de buit van David. Nou, tot dusver de lezing van deze geschiedenis in het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, en misschien gasten in ons midden, dit is een hele bijzondere geschiedenis die ons best veel te vertellen heeft. David had zich laten afnemen, afpakken, wat hij had ontvangen. Op een onbewaakt ogenblik, of eigenlijk was het wel een wat langere periode, had de vijand alles van hem afgepikt. En het ging hier om de aartsvijand, de Amalekieten. Ze hadden alles meegenomen. Vrouwen, kinderen, bezit. Alles waren ze kwijt. En wat niet mee kon, dat was verwoest en dat was verbrand. Er was niets meer van over. De vijand had David flink te pakken gehad. De vijand was slim. De vijand was wreed. En de vijand was sterk. En de vijand sloeg toe op een onbewaakt ogenblik van David, toen David afwezig was. De vijand die sloeg toe toen David dacht van: nou, ik heb het allemaal goed in handen. Toen hij dacht dat hij het allemaal goed voor elkaar had. En toen hij zichzelf eigenlijk best wel sterk vond. En dat bleek zijn zwakte. Want daardoor raakte hij alles kwijt. De vijand sloeg bij David toe. Wel, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, met zo'n vijand hebben wij ook te maken. Een vijand die sterk is en die slim is. Een vijand die meedogenloos is. En een vijand die toeslaat op zwakke momenten in ons leven. En een vijand die dat ook precies weet, die dat kent en die daar gebruik van maakt. En daardoor komen wij, zo nu en dan, of misschien wel voortdurend, terecht in een geestelijke strijd. In een best wel zware strijd. Een strijd in het dienen van God. Een strijd in het volgen van de Heer Jezus Christus, in wat Hij zegt in zijn woord. Want je wilt wel, en je wilt Hem wel volgen, en je wilt Hem wel dienen, en je wilt graag doen wat de Heer Jezus zegt. Maar och, het is soms best moeilijk. En dat gaat soms gepaard met strijd, en die strijd, die kent toch ieder van ons? Die geestelijke strijd, die kent ieder kind van God. Die kent iedere gelovige, want we hebben daar allemaal mee te maken. Het is logisch, want het woord van God zegt, wij leven in een vijandige wereld. We behoren de Heer Jezus toe, maar we leven op een plek die anders is en op een plek die het ons best moeilijk maakt. En dat geeft strijd. We leven in een plek waar de zonde heerst. We leven op een plek op deze wereld, zegt Johannes 14, waar de Satan de overste is, de baas is. En waar hij eigenlijk de dienst uitmaakt. We leven in een wereld waarvan het woord van God zegt dat we daar niet gelijkvormig aan moeten worden. En dat we ons niet moeten laten meeslepen in die dingen. Jacobus zegt het nog duidelijker, die zegt van zorg nou dat je van die wereld, dat je onbesmet blijft. Dat er niets aan je blijft kleven van die wereld. Nou en dan moet ik zeggen, dat geeft best een behoorlijke strijd. Dat geeft een geestelijke, innerlijke strijd. Iedere dag weer opnieuw. Die strijd die kennen we allemaal als het goed is. Want als we die strijd niet kennen, dan is onze situatie misschien nog ernstiger dan ik dacht of dat u dacht. Want als we die strijd niet kennen, dan moeten we misschien wel zeggen, dan moeten we ons afvragen, zouden we dan met de stroom van deze wereld gewoon mee drijven. Want dan kennen we geen strijd. En hebben we daar niet mee te maken. Dan maakt de vijand, dan maakt de Satan zich niet druk om ons. Als we de Heer Jezus niet willen dienen, dan maakt hij zich niet druk, want dat wil hij. Want dan heeft hij gewonnen. Weet u, de geestelijke strijd die ontstaat in ons leven wanneer de tegenstander, wanneer de Satan probeert om terrein terug te winnen die hij verloren was. En ik kan u verzekeren, daar doet hij alle moeite voor. Hij wil ons gewoon afnemen wat de Heer ons heeft gegeven aan zegeningen. En dat doet hij door verzoekingen. En dat doet hij door verleidingen. En hij is bijzonder vindingrijk. Hij probeert van alles uit om ons maar te weerhouden van het dienen van de Heer Jezus Christus. Om ons maar te weerhouden van het volgen van Hem. Hij probeert ons niet het behoud af te pakken hoor, want dat kan hij niet. Dat kan hij niet. Want ons behoud, onze redding, onze zaligheid, die is in het bloed van de Heer Jezus Christus. En die is vast en zeker. En daar kan niemand aankomen, ook hij niet. Die zaligheid ligt gelukkig niet in onszelf, dat was een wankele basis geweest. Maar die ligt in de Heer Jezus. Die ligt buiten onszelf. Dus daar kan hij niet bij komen. Dat kan hij niet van ons afnemen. Maar weet u wat hij wel probeert? Hij probeert onze blijdschap af te nemen. Hij probeert onze zekerheid weg te nemen. Onze gehoorzaamheid. Misschien onze reinheid. Onze heiligheid. Hij probeert onze toewijding aan de Heer Jezus te ondermijnen. Hij probeert dat te verhinderen, weg te nemen, onze trouw en onze zegen. Hij wil ons verzwakken. En dat wil hij ons persoonlijk. En dat wil hij ons als gemeente van de Heer Jezus Christus. En tot ons verdriet moeten we zeggen, het lukt hem bij velen. Want velen zwichten voor zijn verleidingen, ook onder ons, ook onder de gemeente van de Heer Jezus Christus. Misschien zijn er vanmorgen die moeten zeggen van ja, eigenlijk ben ik terrein kwijtgeraakt aan hem. Eigenlijk is het bij mij ook zo, is het hem gelukt om dingen van mij af te nemen die ik in de Heer Jezus Christus had. En hij heeft mijn reinheid genomen. Hij heeft misschien mijn heiligheid genomen. Hij heeft misschien mijn trouw aan de Heer Jezus Christus afgenomen. Weet u, de Satan kan, ja, doet alle moeite om dat voor elkaar te krijgen. En het kan zomaar gebeuren dat hem dat lukt. Misschien hebben we ons terrein niet goed bewaakt. Misschien zijn we er niet goed bij geweest. En misschien heeft hij ongemerkt, stukje bij beetje, die dingen van ons afgenomen. En zijn wij terrein kwijtgeraakt aan hem. En zijn wij verslapt gaandeweg. En zijn we gaandeweg meer gaan vertrouwen op onszelf of op anderen. En hebben we terrein verloren aan de tegenstander. Zoals bij David. En weet u, het gevolg is verzwakking van ons geloof. De tegenstander heeft macht gekregen over ons. Hij heeft teruggenomen wat wij van de Heer Jezus hebben gekregen. En nu mogen wij en nu moeten wij de geestelijke strijd aangaan om dat weer terug te krijgen. En dat kost strijd. En dat kost moeite. En over die strijd wil ik graag met u op basis van dit stukje nog even nadenken. Dat is de strijd waar David mee te maken had. Weet u, veel van die strijd is eigen schuld. Ook dat zien we bij David. En zegt Jacobus niet, veel van die dingen, zegt Jacobus, die komen voort uit ons eigen hart. Die komen uit onszelf, die komen van binnen uit. Want zo werkt de Satan ook. Van David wordt gezegd, als u de Bijbel nog open hebt en u slaat terug naar 1 Samuel 27, vers 1, dan staat daar iets heel opmerkelijks. In 1 Samuel 27 vers 1, daar staat, maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Het gaat er mij om die woorden die daar staan. David zei in zijn hart. Andere vertalingen zeggen, David dacht bij zichzelf. En daar ging het mis. Daar ging het mis met David. Weet u, God had beloofd dat David koning zou worden. Maar David dacht bij zichzelf. David dacht bij zichzelf, weet je wat, laat ik toch maar naar een ander land gaan. Want misschien ben ik daar veiliger, dat lijkt mij daar beter, want je kunt nooit weten. David dacht bij zichzelf. En angst en ongeloof kregen de grip op zijn leven. God had gezegd tegen David, David, je moet in Juda blijven. En toch ging hij naar de Filistijnen. En toch wilde hij, ja, toch blijkbaar vertrouwde hij meer op God. Of meer op zichzelf en meer op hen dan op God. Hoe kon God hem beschermen? Hoe kon God hem beschermen als hij ongehoorzaam was aan God? En als hij de opdracht van God negeerde? En als hij niet deed wat God zei? En als hij buiten de grenzen van Israël ging? Hoe kon God hem beschermen, David, als hij wegliep uit de bescherming die God hem bood? David, waar is je vertrouwen op God? David, waar is nu je geloof? Met leugen en bedrog probeert hij zelfs die Filistijnse koning te winnen, Achis. En het leek nog te lukken ook. Hij trapte erin, die koning. En David dacht, het gaat goed. Tot Siklag. Tot de gebeurtenissen bij Siklag. David, hij was zo goed begonnen. Hij had Goliath verslagen. We kennen de geschiedenis. Hij was als een held binnengehaald. David, waarvan het volk riep, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David was tot koning gezalfd. Hij moest wachten tot God hem daartoe zou roepen. David had trouw Saul gediend. Hij had muziek gemaakt toen hij depressief was. En van David staat van die periode, hij was voorspoedig geweest op al zijn wegen. Want, staat er, de Heere was met hem. 1 Samuel 18, vers 14. Maar nu was hij in grote problemen. En de problemen waren zelfs zo groot dat het volk de stenen begon op te pakken en erover sprak om hem te stenigen. David, wat heb je ons aangedaan? David, waar heb je ons naartoe gebracht? Is dit niet de situatie van ook veel christenen in onze tijd? En misschien zijn er wel mensen hier aanwezig die dat, ja, dit het herkennen, die dat moeten beamen. Zo goed begonnen. We zijn tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. We hebben een keuze gemaakt. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We zijn toegevoegd aan de gemeente van Christus. We zijn misschien zelfs gedoopt. We hebben overwinningen behaald. We zijn trouw geweest aan God en zijn gemeente en aan zijn opdracht. We leefden in geloof, maar toen werd het wat minder. Toen gingen we op andere dingen vertrouwen. Toen werden de verleidingen en de verzoekingen steeds meer, want Satan zit niet stil. Toen ging er terrein verloren. Hoeveel mensen kennen we niet waar dit op van toepassing is? Ze zijn zo goed begonnen. Maar nu zijn ze zoveel terrein verloren. Ze zijn meer gaan letten op de aardse koningen. Meer gaan letten op het eigen denken. En meer op het eigen ik dan op de hemelse koning, de Heer Jezus Christus. Ze zijn daar meer naar gaan luisteren en meer naar gaan doen. En ze zijn steeds verder afgedwaald. En velen zijn er die nu moeten zeggen, als ze terugkijken, ik ben zoveel kwijtgeraakt. Ik ben zoveel zegeningen kwijtgeraakt. Sommigen moeten zelfs zeggen, ik ben mijn geloof kwijtgeraakt. Ik ben mijn overwinningen kwijtgeraakt, mijn trouw. En we kennen die mensen. En we zien deze dingen gebeuren om ons heen. We zien dat in onze omgeving. We zien dat misschien wel in onze familiekring. Misschien wel in ons gezin. Zo goed begonnen. Tot geloof in de Heer Jezus gekomen, maar gaandeweg afgedwaald en zoveel terrein verloren. Alles geroofd, alles verbrand, bijna niets meer over, zoals bij David in Siklag. En dan staat er van David in vers 6, David werd zeer benauwd. David kreeg het geweldig benauwd. David realiseerde zich ineens wat er gebeurd was. Hij realiseerde zich wat hij kwijt was. David was door eigen schuld in het nauw geraakt. David was bij zichzelf gaan denken. Hij was weggelopen uit de bescherming van God. En daarom kon God hem niet meer beschermen. Hij was weggelopen uit de schuilplaats die God voor hem wilde zijn. En die hij hem aangeboden had. Hoe kan God iemand beschermen en leiden en helpen die hem de rug toekeert? Die uit zijn bescherming wegloopt. En die wegloopt uit zijn schuilplaats. En als dat dan is gebeurd, wat dan? Wat moeten we dan? Wat moet de mens dan die dat is overkomen? Als dat de situatie is, hoe moet dat dan verder? Is er dan nog hoop? Is er dan nog een weg terug? Is er dan nog een weg naar boven? Is er dan nog een weg om terug te krijgen wat verloren is gegaan? Dan laten we kijken hoe het bij David ging. En dan kom ik bij die prachtige woorden uit vers 6. Waar staat als David het ontdekt heeft en zicht heeft gekregen op zichzelf en zichzelf heeft gezien, ziet wat er is gebeurd en hij benauwd wordt, dan staat er en hij sterkte zich in de Heere zijn God. Het volk liet onder tranen hun gevoelens de vrije loop. David wist wat er misgedaan gegaan was. David wist dat hij terug moest naar God. En David deed dat ook. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Er staat niet precies hoe. Ja, we hebben gelezen, er staat het volk en ook David, ze huilden tot ze niet meer konden. Nou, misschien is dat best een goed begin. Ze huilden toen dat ze niet meer kunnen. Hij zal zijn eigen schuld, zijn eigen zonde wel hebben ontdekt en onderkend. En hij is daarmee teruggegaan naar de Heere God. En hij heeft zich gesterkt in hem. Weet u, in Psalm 103, vers 10, daar staat het volgende. Hij, dat is God, hij doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Dat is God. Dat is onze Vader. En dat wist David uit ervaring. En David kende die God. En hij wist hoe God was. En hij wist dat hij altijd terug kon komen. En hij wist dat er vergeving van zonde was. En dat hij opnieuw mocht beginnen. En dat hij nieuwe kracht zou krijgen van de Heere. Hij wist dat. En hij sterkte zich in de Heere. Broeders en zusters, gemeente, ik mag u bemoedigen vanmorgen. Ik mag u bemoedigen vanuit het woord van God. Misschien moeten we zeggen, er is bij mij ongehoorzaamheid binnengeslopen. Ik ben terrein kwijtgeraakt. Maar dan mag ik u zeggen, op basis van het woord van God, we hebben een barmhartig, een genadig, een goede tieren God die vergeeft ieder die belijdt en die bij hem komt. We mogen terug naar hem. Oh, het kan zomaar gebeuren dat we terrein zijn kwijtgeraakt. Dat kan zelfs een beetje ongemerkt gaan. Misschien is onze vrede, onze rust en onze blijdschap langzamerhand wel wat weggezakt. Langzamerhand wel wat minder geworden. Wel tegen hen, zegt de Heer Jezus Christus, kom dan tot mij. Als je vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. Ik zal je teruggeven wat je bent kwijtgeraakt. Als je bij mij komt. Ik geef je terug de zegeningen die je had. Als je bij mij komt en voor mij buigt. En als je mij wilt gehoorzamen en mij wilt dienen. Dat wil niet zeggen dat de strijd voorbij is. Want misschien begint die dan pas, dat kan ook. Toen David beleed en David tot ontdekking kwam wat er gebeurd was. En terugging naar de Heere, de strijd volgde pas daarna. Het was een strijd om terug te halen wat hij kwijt geweest is. De Heer Jezus zegt ook, en daar lezen we liever wat overheen. De Heer Jezus zegt ook, neem mijn juk op u en leert van mij. Soms wil hij zo'n juk, soms wil hij die dingen gebruiken om te leren. En wie in het nauw raakt, zoals David, is altijd welkom bij God. Die mag altijd bij hem terugkomen. Die mag zich opnieuw sterken in de Heere. Die mag terugkeren naar hem. Maar de geschiedenis gaat verder. Want wat gebeurt er verder nog ook? En er gebeurde nog iets, weet u, iets heel bijzonders. Vers 7, David vraagt om de efod. De efod, dat was het priesterlijke kleed. En David trok het gebedskleed aan. En wat deed hij? En hij raadpleegde de Heere. Hij ging openlijk voor het volk zo terug tot de Heere. En voor het volk getuigde hij daarvan dat hij zich sterkte in de Heere. Openlijk. En weet u wat hij vroeg? Hij vroeg, vers 8, hij vroeg aan de Heere God, Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? Hij zegt, Heere, zal ik ze achtervolgen? Heere, wat is uw opdracht? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij had de wil, de motivatie, ook de geest om terug te halen wat hij was verloren. Weet u, als wij in zo'n situatie terechtgekomen zijn en we zijn teruggegaan naar de Heere en we hebben tegen de Heere gezegd, Heere, het is allemaal fout gegaan, ik moet u belijden. Dan mogen we ook tegen hem zeggen, Heere, ik wil opnieuw met u beginnen, maar wat wilt u nu dat ik doe? Heere, wat wilt u in mij, met mij, in mijn leven, door mijn leven, in mijn gezin, in mijn werkomgeving, in de gemeente? Heere, wat wilt u met mijn leven? Wat wilt u dat ik doen zal? Heeft u al eens met een open Bijbel dat zo aan de Heere gevraagd? Heere, wat wilt u nou? Heere, spreek. Heere, maak mij duidelijk. Heere, wat is uw wil voor mijn persoonlijk leven? En dan gaat hij spreken. En dan gaat hij dat duidelijk maken. En dan gaat hij leiden op zijn weg. Wat is het belangrijk? Dat we zijn weg volgen. Dat we naar hem luisteren. Denk niet bij uzelf, zoals David deed. Maar gehoorzaam zijn woord, zijn wil en volg zijn weg. Wandel niet langer op die andere wegen. Wandel niet langer op die wegen van deze wereld. Paulus zegt tegen de Efezen, wie zo wandelt, die wegen van de wereld, is verduisterd in het verstand en vervreemd met het leven van het leven met God. Paulus zegt, dan heb je geen weet wat het leven met God is. Dan weet je niet, dan besef je niet wat het betekent om dagelijks te leven met de Heer Jezus Christus. Dagelijks, reëel, concreet. Dat hij met je is, naast je zit, tot je spreekt. Je leidt in alle dingen. Dat is het leven met de Heer Jezus. Heere, wat wilt u dat ik doen zal. Wat wilt u met mij doen? David kwam in actie. David had ontdekt wat er gebeurd was. Hij erkende zijn schuld. Hij onderwierp zich. Hij vroeg raad aan God. En toen kwam hij in actie, vers 9. Die paar woorden. David staat daar, ging op weg. Het geloof was voor David niet alleen maar een theorie. Niet alleen maar een filosofie. Niet alleen maar een belijdenis op papier. Maar het geloof was voor David veel meer. Dat was actie. David ging op weg, weet u, als het duidelijk is. Wat de Heer van u vraagt. Of van jou vraagt. En als hij duidelijk gesproken heeft, doe dan wat hij zegt. Ga dan ook op weg. Volg dan zijn weg. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar een gemakkelijke weg is ons ook niet beloofd. Wel een weg met hem. Soms door het dal. Soms door moeilijke dingen heen. En misschien moet er een heleboel gebeuren of veranderen in ons leven. Misschien geeft dat nog een heleboel strijd. Dat was bij David ook zo. Maar dat moeten we niet uit de weg gaan. Want hij geeft kracht. Hij geeft overwinning door die strijd heen. Als we die strijd met hem aangaan. Ga terughalen wat geroofd is. Haal terug wat u kwijt bent. Haal terug de zegeningen die u of die jij misschien kwijt bent geraakt in de afgelopen tijd. En de Heere wil ons voorgaan op die weg. En hij wil ons daarin leiden. Dat is misschien een geestelijke strijd, maar hij wil ons daarin leiden door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Want daarin spreekt hij zijn wil uit. En daardoor wil hij ons helpen. En daardoor wil hij ons leiden. God leidde David naar de overwinning. Er staat in vers 17. Dat klinkt een beetje wreed als we dat lezen. David sloeg op en in. Tot de avond van de volgende dag. Je zou kunnen zeggen, David ruimde alles op. Er komt wat vreed over, maar ik denk dat de Heere God door zijn geest, door deze geschiedenis, ons wil leren dat wij af moeten rekenen met alles wat niet van God is. Want als je dat niet doet, dan kom je het later tegen. En dan komt het weer op je weg. En dan wordt het een verhindering. Reken af met alles in ons leven wat niet van hem is. En wat een belemmering is op de weg met de Heer Jezus Christus, met God. Mag ik u vragen tenslotte, hoe is het nou met u? Hoe is het nou met jou? Ben je nou terrein kwijtgeraakt? Heb je dat misschien niet goed bewaakt in de afgelopen tijd? Wel, ga dan de geestelijke strijd aan. En volg dan de strategie van David. Ga terug naar de Heere. Vertel het gewoon, belijd het gewoon. Sterk je opnieuw in de Heere God. Hij geeft nieuwe kracht. Herstel je relatie met hem. En lever ook je wil aan hem uit. En zeg letterlijk, spreek het maar uit. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En kom in actie. Doe wat hij zegt. Doe wat zijn woord zegt. Doe wat de Heer Jezus zegt. Dan geeft hij wat hij belooft. En ruim alles op. Wat die zegen in de weg kan staan. Wat niet in ons leven hoort. En wat niet van de Heere God is. En dan komt de overwinning. Dan kan hij vrij doorwerken in ons leven. En dan geeft hij zegen. We zien in deze geschiedenis, dat voert nu te ver om over door te gaan, dat David neemt, krijgt meer terug dan hij had. Want hij neemt nog meer mee van de buit die hij daar vindt. Hij kwam met meer terug dan hij had. Weet u, dat is ook een belofte van God. Hij geeft meer dan je had. Als je sterkt in hem, als je het van hem verwacht, als je naar zijn woord luistert, doet wat hij zegt, hij geeft meer terug dan je had. Dat is zijn vaste belofte. Daar kun je vast van op aan. En wie zou dat niet willen? Meer zegen. Meer heiligheid. Meer reinheid. Meer trouw. Meer toewijding. Meer liefde. Door de Heer Jezus Christus. Amen.